Ik stel voor om verder te gaan. We hebben nog wat gelijkenissen te gaan. We hebben nog wat verzen te gaan. Dus gewoon maar weer de draad oppakken. Het leek mij ook goed om de draad weer op te pakken. En dan gewoon weer een gedeelte te lezen. Zeker met het... ook weer met dat volgende gedeelte is het goed om te weten... wat we precies gelezen hebben voordat ik die versen door ga nemen. Dat is in ieder geval vanaf vers 24. En dat is ook deze keer weer een flink stuk. Tot vers 43. Vers 24 van Matteüs 13. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende... Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de heer des huizes gingen en zeiden tot hem. Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Vanwaar heeft gij dan dit onkruid? En hij zeide tot hem. Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst en in de tijd des oogsten zal ik tot de maaier zeggen, vergadert eerst dat onkruid, bind het in bussel om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. Een andere gelijkenis heeft hij hem voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welk een vrouw nam en verborg in 3 maten meels, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet zeggende. Ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem zeggende. Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hem. Die het goede zaad zaait is de zoon des mensen en de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de volleinding der wereld en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En ze zullen dezelfde in de vurige overwerpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Nou, we vinden dus in dit gedeelte vinden we 3 gelijkenissen. En ik wil u, voordat we verder gaan en echt die gelijkenissen één voor één gaan bespreken, wil ik u een overzichtje geven van de gelijkenissen die we vinden in dit hoofdstuk. U zegt nou dat u wellicht ook aan het begin kunnen doen, maar ik had zoiets van volgens mij was dat al inleiding genoeg. En we hebben nog maar 1 gelijkenis echt besproken, dus goed moment om even een overzichtje te maken van wat er... van wat we vinden in het hoofdstuk. We hebben gelezen al de gelijkenis van de zaaier, dat was de eerste. De tweede is die van het onkruid, die hebben we ook zojuist gelezen. De derde is die van het mosterdzaad, die hebben we dus ook gelezen. Pardon. Ja, en deze van het zuurdesem hebben we ook gelezen. Dus Maar hierna volgen er nog een aantal. Dat zijn die van de schat in de akker. Die van de parel. En die van het visnet. En nog een achtste. Ik kom daar nog wel op terug. Die van de schriftgeleerden. Die van de zaaier, die begint zo. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende. Nou, ziet, de zaaier ging uit om te zaaien. Nou, die hebben we zojuist besproken in de eerste studie. Die we zojuist gelezen hebben, en daarom houd ik de Statenvertaling aan. Ik weet niet of het in de MBG ook heel consequent vertaald wordt. In die laatste serie van drie, dus schat, parel, visnet. Daar is de MBG in ieder geval niet consequent. Maar dat komt dan vanzelf wel tegen, omdat ik op mijn DS wel de MBG gebruik. Maar in de Statenvertaling beginnen deze drie, onkruid, mosterdzaad en zuurdeesem. Die beginnen met een andere gelijkenis. En dan heeft hij hen voorgesteld of heeft hij tot hen gesproken. En vervolgens het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. We vinden dat in vers 24, vers 31 en 33. Bij de schat in de akker vinden we iets soortgelijks. Daar staat in de Statenvertaling: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Volgens mij staat in de MBG zoiets als evenzo. Dat zijn de versen 44, 45 en 47. En die laatste, die van de schriftgeleerden, die begint met daarom. Daarom, in verband met het voorgaande. Kijk, en wat alleen al doordat de gelijkenissen met een verschillende aanhef beginnen, maar juist ook een aantal gelijkenissen wel met dezelfde aanhef beginnen, worden die gelijkenissen verdeeld in groepen, om het zo even te zeggen, worden ze geclusterd. En dat betekent ook dat de gelijkenissen die binnen zo'n groep of cluster gegeven worden, ook een soortgelijke strekking hebben. Ze hebben een eensduidende betekenis. Ik kom daar zo nog wel op natuurlijk, want we gaan gewoon die gelijkenissen langs. Maar doordat diezelfde termen, wederom is het koninkrijk er helemaal gelijk aan, doordat die termen telkens terugkeren, ja, daardoor worden ook die gelijkenissen in groepen verdeeld. Wat overigens ook een argument is om de gelijkenissen die we zojuist gelezen hebben, dus onkruid, mosterdzaad en zuurdeesem, om die ook bij elkaar te clusteren, is dat die van het onkruid wordt verteld door de Heer tot de scharen. Vervolgens vertelt de Heer die van het mosterdzaad en van het zuurdeesem. En daarna, dus tussen het uitspreken van de gelijkenis van het onkruid en de uitleg van de gelijkenis van het onkruid, daartussen vinden we die andere twee. Dus dat brengt ze bij elkaar. Dat laat ook zien dat ze bij elkaar horen. Dat zijn dus gelijkenissen die over hetzelfde onderwerp gaan, telkens terugkeren. En dat woordgebruik bevestigt dat. We kunnen dat nog wat verder structureren. Ik heb dat ook wel gedaan. Het zou ook nog op wat andere manieren kunnen. Dus ik geef door voor wat het waard is. Maar we hebben dus weer die gelijkenissen. Die eerste, die van de zaaier, is redelijk algemeen, neutraal. De volgende drie hebben een negatieve strekking. Die vertellen ons wat er misgaat met het mis, tussen aanhalingstekens zeg ik dan altijd maar. We kennen God die alles plaatst en die alles in zijn hand heeft en met alles tot zijn doel komt. Dus uiteindelijk gaat er niets mis. Maar vanuit de mens gezien, en als we kijken naar de betekenis van die gelijkenissen, dan gaan de dingen niet zoals ze zouden moeten behoren te gaan. En dat zijn dus deze drie gelijkenissen. Er is ook een positief verhaal, dat zijn de gelijkenissen van de schat, de parel en het visnet. Schat in de akker, parel en visnet. Ja, want dat gaat namelijk over wat God doet. Ja, en die laatste, die van de schriftgeleerden, heeft ook weer een algemeen neutrale betekenis. Je zou ook nog kunnen zeggen dat de eerste vier negatief zijn, want zo positief is die eerste nou ook weer niet. Ja. Hebben we het over gehad. Uiteindelijk komt er maar een klein gedeelte van het zaad in goede aarde terecht. En ook dat brengt niet allemaal honderdvoudig vrucht voort. Maar daarover hadden we het ook al in de pauze. Je zou kunnen zeggen dat die laatste, ik heb daar die van de schriftgeleerden. Daar kan je ook van zeggen dat zou je ook kunnen zeggen, die hoort bij die drie, die heeft een positieve betekenis. Maar toch is deze in ieder geval een wat aparte, maar dat is logisch met een achtste. Hè? De zeven spreekt over volheid, dus het verhaal van het koninkrijk der hemelen, de verborgenheden van het koninkrijk van de hemelen, wordt gedaan in zeven gelijkenissen. Dat is logisch, want zeven spreekt van de volheid. Het geeft ons een totaal overzicht van wat er zou gebeuren met het koninkrijk van de hemelen in zijn verborgen vorm. En die van de schriftgeleerden, die begint dan ook met daarom, dus naar aanleiding van al het voorgaande van die zeven, daarom is het koninkrijk, enzovoorts. Maar daar komen we natuurlijk vanzelf op, maar dat is helemaal aan het einde, dus moeten we nog even geduld hebben. Vaak wordt deze overigens ook niet gezien als een gelijkenis. Er zijn heel veel commentaren die spreken over zeven gelijkenissen in Matteüs 13. Ja, ik vind het vrij duidelijk, maar in de bespreking van deze gelijkenis zal ik wel aangeven waarom ik deze gelijkenis dus wel zie als een gelijkenis. Ja, we hebben dus weer die groepen. Bij andere gelijkenissen in de schrift, dat is ook belangrijk om te noemen, wordt er niet meer over gesproken dat het over de verborgenheden of de geheimenissen van het koninkrijk gaat. Er wordt er niet meer bij gezegd. Ik heb gisteren een blogje geschreven over de sleutel hangt bij de deur. De eerste keer dat het begrip voorkomt, is dus zeer belangrijk. En de Heer zegt ook, daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen. Omdat het jullie gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk te kennen, discipelen. Jullie is dat gegeven, maar aan hen, de ongelovige scharen, is het niet gegeven. En daarom, en we lazen ook later in vers 34, zojuist, dat de Heer al deze dingen heeft gesproken door gelijkenis en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Nou, als we dan verderop in de schrift, ook in het Matteüs-evangelie, gelijkenissen vinden, dan gaan die gelijkenissen dus ook over het verborgen koninkrijk. De geheimenissen, de verborgenheden van het koninkrijk. De sleutel hangt hier bij de deur. Hier wordt het erbij vermeld. Later niet meer. Nou, ik heb al een aantal keren gezegd dat gelijkenissen over de verborgenheden, de geheimenissen van het koninkrijk gaan. De verborgenheid. Maar wat is dat nu precies? Wat voor periode hebben we het over? Ik heb daar een diaatje van gemaakt. Pijl zien we nog net gelukkig. Er is dus een periode. Die is ooit begonnen. Blijkbaar. Elke periode begint ergens. Er is dus een periode dat het koninkrijk verborgen is. En waarop de verborgenheden, de geheimenissen van het koninkrijk dus van toepassing zijn. Er komt ook een periode dat het koninkrijk geopenbaard wordt. Dat het zich hier zichtbaar manifesteert op aarde. En we hebben dat gelezen in Jesaja. Volgens mij was dat een vers uit Jesaja wat ik naar voren haalde. De troon van David. Daarop zou de Messias zijn koninkrijk regeren vanuit Jeruzalem. Vanaf de troon van zijn vader David. Maar ooit, deze periode is de periode van de verborgenheden, de geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen. Ja, dat is ooit ergens begonnen. En ik heb daar deze tekst maar bij gezet. Handelingen 2 vers 36. God heeft de Heer Jezus Christus opgewekt uit de doden. En heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. En dan zegt Petrus in Handelingen 2 tegen het volk Israël. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Het is mij om het even hoor. Of u deze periode rekent vanaf zijn opstanding. Of eergisteren was het hemelvaartsdag. Vanaf zijn hemelvaart vind ik ook prima als u zegt. Ik reken dat vanaf zijn hemelvaart, dat maakt me niet zoveel uit. Maar dat geheimenis, de verborgenheid, die duurt in ieder geval totdat dat koninkrijk geopenbaard wordt hier op aarde. Totdat het een geopenbaard koninkrijk is. De 1000 jaar, het Messiaanse Rijk zal hier op aarde aanbreken. Nou, de periode dat het koninkrijk verborgen is, dat is het geheimenis van het koninkrijk. En dat is pas ten einde, zoals we daarover lezen in Openbaring 10, vers 7. In de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God. Of de verborgenheid van God, zegt de Statenvertaling. Ja, daar hoort ook onze huidige tijd bij. De periode van de gemeente, van de Ecclesia, het lichaam van Christus. Die valt binnen deze periode. Maar er zal een periode ook zijn dat het lichaam van Christus die kant op zal gaan. Naar boven. En er dus op aarde geen lichaam van Christus meer aanwezig is. En dan duurt deze periode in ieder geval nog voort. Dus dan is de verborgenheid, het geheimenis van God is nog niet voleindigd. Dat is pas wanneer het koninkrijk geopenbaard zal zijn hier op aarde. Ik begrijp wel dat ik het nu allemaal even heel snel zeg. En dat het misschien wel onderwerp is voor een volgende bijbelstudie of bijbelstudiedag. Maar ik wil het toch even zo neerzetten. Dus die periode van verborgenheid. Wij leven in die periode. Ik zeg niet dat alle gelijkenissen specifiek over de gemeente of de Ecclesia gaan. Dat zeg ik ook niet. Maar het gaat in ieder geval over deze periode, over het verborgen koninkrijk. En vandaar de verborgenheden van het koninkrijk. Nou, dat gezegd hebbende, ga ik naar de gelijkenis van het onkruid. Die hebben we zojuist gelezen. Dus wat ik wil doen is meteen naar de uitleg gaan. En dan pakken we gewoon elke keer even de verhaling van de gelijkenis er wel bij. Ja, hier lezen we dat de Heer de scharen, toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. Zijn discipelen komen dan bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Ja, letterlijk staat hier ook in het huis. En Jezus laat dus die scharen laat hij gaan. Die mensen die daar stonden, waarvan hij tegen de discipelen zei. Dat hij tot hen in gelijkenissen sprak, opdat zij horende niet horen en ziende niet zien. En dan gaat hij vervolgens het huis in en verklaart in het huis aan de discipelen de gelijkenis van het onkruid. En ook de gelijkenissen van de schat in de akker, de parel en het visnet en die van de schriftgeleerden. Die worden alleen tot de discipelen gesproken. Niet meer tot de scharen. Ik denk zelf dat het huis hier een beeld is van de gemeente, van de Ecclesia. U zegt, ben je niet zo consequent omdat je in vers 1 zei dat het huis Israëls is. Maar hier gaat hij, in vers 1 stond het huis tegenover de zee. Hij ging uit het huis en zat bij de zee. Ja, en hier gaat hij, laat hij de scharen gaan en hij trekt zich terug. Hij verbergt zich in huis en legt een verborgenheden uit aan zijn discipelen. Ja, ik zie hier een beeld in van de gemeente, van de Ecclesia. En die wordt immers in Efeze 2 ook een woonstede Gods in de geest genoemd. Dus ook, ja, wij zijn huisgenoten van God, zegt datzelfde gedeelte. En wij zijn een woonstede Gods in de geest. Dus ook die gemeente wordt wel een huis genoemd. Hè? Dus ja, wat mij betreft is dat een beeld van de gemeente, van de Ecclesia. Hij laat de scharen gaan en ging in huis, staat er letterlijk. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, nou, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. dat was ik even vergeten. Ik had het ook afgedrukt als Efeze 2 inderdaad. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. De discipelen gingen met hem het huis in en ze werden huisgenoten van de Heer. Zo zijn wij huisgenoten van God. En in wie gij ook mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Een woonhuis van God. Hij woont in ons met zijn geest en wij zijn, wij delen in dat huis. Efeze 2 spreekt overigens ook over het lichaam van Christus, hè. Over het verschil tussen Jood en Heiden, dat is weggevallen. En deze verzen die sluiten daarop aan. Toen liet hij de scharen gaan en ging in huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Dat onkruid, heeft hij de interlineair, heeft giftig onkruid. En dat Griekse woord is zanion. Dat is bij ons bekend in Nederland. Voor zover bekend, maar het is bij ons bekend onder de naam Dolik. U kunt dat gewoon thuis opzoeken op Wikipedia. Dat is gewoon een bekend plantje. Het is een plantje dat heel erg veel op tarwe lijkt. En het is ook giftig als je... Als je het eet, schijn je er slaperig van te worden of erger. Dus als je slaapproblemen heeft, misschien een optie om dat te... Maar dat is ook giftig, dus ik zou het toch niet uitproberen, denk ik. Maar Wikipedia, gaf ik al aan, Wikipedia en andere encyclopedieën, die geven best wel wat informatie over dat Dolik. En het is een valse tarwe. Het is een wilde tarwe. Een tarwe wat geen echte vrucht voortbrengt. En dat principe van een wilde plant of een wilde boom, dat zien we wel vaker in de schrift. We kennen uit de Romeinen 11 de wilde olijfboom. Ja, ik heb geen verstand van het muteren van tarwe.
Nee, maar een wilde tarwe, als het een wilde tarwe is, dat geen tarwe is.
Mm-hmm.
En komt het dan toch uit die tarwe komt, dat die is
gezaaid? Nee. Nee, het is echt een ander zaadje.
Een ander zaadje?
Ja. Ja. Tenminste volgens de encyclopedieën. In de schrift hebben we wilde olijfbomen. Een wilde wijnstok. Ik weet niet, kent u het verhaal uit... is bekend onder de naam de dood in de pot. Waar vanaf een wilde wijnstok, daar groeien coloquinten aan, heet dat dan. Die zag men aan voor de vruchten van zo'n wijnstok. En die wilde men dus gaan eten. En toen vond men de dood in de pot, omdat het giftig spul was. 2 Koningen 4 leest u die geschiedenis. Maar ook van de vijgenboom lezen we dat wordt dan niet per se een wilde vijgenboom genoemd, voor zover ik weet. Maar wel vijgenbomen die geen vrucht dragen. Ook die vinden we in de schrift. Bijvoorbeeld in Matthäus 21. Ja, dat zijn allemaal beelden van zaken. Hier is het, dat onkruid, die wilde tarwe, dat valse tarwe is ook een beeld van iets. Het is dus een tarwe zonder vrucht en dat zullen we straks ook lezen. Dat op het moment dat de tarwe vrucht gaat dragen, pas dan wordt het openbaar dat het valse tarwe is. Nou, de Heer gaat die gelijkenis uitleggen en hij antwoordde en zeide, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Weet u ook meteen, ik heb dit vers net niet aangehaald, maar bij de gelijkenis van de zaaier, is dus degene die het zaad zaait, is de zoon des mensen. Ik heb dat in de eerste studie ook aangegeven, maar nou, hier dan alsnog zwart op wit het bewijsje erbij. Dat is wel mooi, want in dit hoofdstuk vinden we telkens weer diezelfde begrippen terug. En dat maakt het ook steeds makkelijker om inhoud te geven aan die gelijkenis. Een akker, zaad, tarwe enzovoort. Ja, die zaaier uit vers 3 was de zoon des mensen, dat is hij hier ook. He, God spreekt in deze laatste dagen door de zoon. En dat goede zaad, dat was het woord van het koninkrijk. Dat lazen we al in vers 19. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt enzovoort. Die het goede zaad zaait is de zoon des mensen en de akker is de wereld. Ook in de vorige gelijkenis was de akker de wereld waarin het zaad gezaaid wordt. Nou, ook in de volgende serie gelijkenissen komen ook weer een akker tegen. Ik zei al, dat maakt het wat makkelijker om die gelijkenissen één voor één te verklaren. In die andere akker bevindt zich namelijk een schat. De akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. He, dat goede zaad, dat staat hier tegenover het onkruid. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. He, er wordt goed zaad gezaaid en er wordt onkruid gezaaid. Dat lezen we, dat hebben we net ook gelezen in de vertelling van de gelijkenis zelf. Dat er als de mensen sliepen, kwam de vijand en hij zaaide onkruid midden in de tarwe. En hij ging weg. Dus dat gebeurt allemaal in het stiekem. Op het moment dat de mensen slapen, wordt de onkruid gezaaid. En het onkruid is een beeld van, het goede zaad is een beeld van het woord van het koninkrijk. Ja, dat zaad van het onkruid, dat is blijkbaar een ander woord dat er gezaaid wordt. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren en hij ging weg. Ja, die, in de duisternis dus, als de mensen slapen, komt de macht van de duisternis en die zaait onkruid. Ja, en wij worden uit die macht van de duisternis getrokken, zegt de schrift, en wij worden overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. We worden uit deze tegenwoordige boze aion getrokken, zegt ook een schriftgedeelte in Galaten 1, vers 4 staat dat. Maar in Colossense 1 staat dat wij worden getrokken uit de macht van de duisternis en wij worden overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat is een verborgen koninkrijk. Maar op het moment dat er goed zaad wordt gezaaid, wordt er dus door een vijand, wordt er ander zaad gezaaid. Het is een ander woord. Het goede zaad is het woord van het koninkrijk. Het andere zaad, wat door de vijand wordt gezaaid, is een vals woord. Het is schiftig. En wat je ziet is dat toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. In de Statenvertaling staat, toen openbaarde zich ook het onkruid. He, dat graan groeit dus blijkbaar, dat tarwe, dat groeit tezamen op. En pas bij het openbaar worden van de vrucht, wordt openbaar wat vals tarwe en wat echte tarwe is. Wat onkruid is en wat echte tarwe is. En daar zie ik nogal een troost in ook voor ons. Want wij hoeven blijkbaar geen oorlog te voeren tegen onkruid. Hè? En blijkbaar is het ook onze taak niet om ons daarmee bezig te houden. Van wat is nu precies dat onkruid en wat niet. Wij houden ons gewoon bezig met het woord van het koninkrijk. En ja, daar hebben we het druk genoeg mee. Hadden we het net in de pauze nog over, toch? Maar er is een vijand die ander woord zaait. Dat woord heeft een schijn van. Het heeft een schijn van tarwe, maar het is geen tarwe. Het heeft een schijn van godsvrucht, zegt 2 Timotheus 3 vers 5. Het lijkt echt, maar het heeft een schijn. Het heeft een schijn van godsvrucht. Maar die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. De kracht van de godsvrucht, namelijk het woord van God. En waar dat woord van spreekt. Van Christus en zijn werk. En wat hij doet en wat hij gaat doen. Dat wordt verloochend. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding der wereld. De maaiers zijn de engelen. Nou, die vijand is de diabolos. Hij die alles door elkaar gooit. Dia, doorheen en bolos is gooien, werpen. Door elkaar werpen. Hij die ander woord door het goede woord werpt. En zo verwarring brengt. Die het mengt. Wet met genade. De soevereiniteit van God met de eigen vrije wil. Maar over dat andere woord gaan ook de volgende gelijkenissen. Dat zullen we straks nog wel zien. De vijand die het gezaaid heeft is de verdachtmaker, heeft de interlineaire. Dat vind ik ook wel een mooie. Want als wij de waarheid brengen, dat wat God openbaart in zijn woord. Noem maar een paar dingen. De verzoening der wereld. De redding van alle. Rechtvaardiging van alle mensen. Nou, dan wordt dat natuurlijk ook aan alle kanten. Dan ben je een alverzoener. Dus dan wordt dat verdacht gemaakt. Want dat klinkt heel verdacht als je een alverzoener bent. En dat klinkt ook eng. Dus dan moet je maar ver vandaan blijven. Maar verdachtmaker. En hij die alles door elkaar gooit. Geef mij maar toch maar die echte tarwe. De oogst is de voleinding van de wereld, staat er weer. Maar dat is weer gewoon de voltooiing of voleinding van de aion, van de eeuw. He, als deze eeuw, deze boze aion, want zo heet hij in de schrift, de tegenwoordige boze aion, waarin de diabolos, de verdachtmaker, regeert. Hij is de god van deze aion. Ja, die aion wordt, godzijdank, een keer voltooid. Die wordt voleindigd. En wat dan aanbreekt is de toekomende aion. Hij, de diabolos, wordt dan geketend in een put onder de grond verborgen. Hij wordt dan verborgen. Als het koninkrijk openbaar wordt, wordt hij verborgen. In een put gegooid. En degene die nu verborgen is, namelijk Christus, die ons leven is. Wij zijn samen met Christus, ons leven is samen met Christus verborgen in God. Ja, hij wordt dan openbaar in die toekomende aion. Dus de rollen worden omgekeerd. Weet u nog dat, gaat dat te ver als ik dat helemaal door terugklik? Nee, we hebben de tijd. Hier wordt de tegenwoordige boze aion voltooid, voleindigd. En dan wordt het koninkrijk openbaar. Overigens is de openbaring van het koninkrijk. Kijk, de oogst is de voleinding van de aion. De maaiers of de oogsters. Dat heb ik volgens mij een ander diaatje nog wel. De oogsters staat er geloof ik letterlijk. De maaiers zijn de engelen of de boodschappers. En wat we verderop straks in de gelijkenis zullen lezen, is dat, dat de tarwe, die wordt verzameld in de schuur. En hier in de gelijkenis is de openbaring van het koninkrijk, dus het openbaar worden van het koninkrijk, dat wordt vergeleken met die schuur. Ja, en de oogst, daar, ja, daar valt ook heel veel over te zeggen, dat vinden we ook heel vaak in de schrift. De oogst, de tarweoogst, bijvoorbeeld in Leviticus 23, als het gaat over de hoogtijden van Yahweh. Die feestdagen van Yahweh, die hoogtijden van Yahweh zijn gecentreerd rond een aantal oogstmomenten. Dus deze oogst is niet de enige oogst, maar er zullen nog wel een aantal volgen. Deze oogst is de volleinding van de aion, de volleinding van de eeuw, en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de volleinding van de aion. Deze tegenwoordige boze aion komt een einde en dus ook aan het regeren van Satan komt een einde. Dat onkruid dat wordt bij de oogst verzameld en met vuur verbrand. En zo zal het ook gaan bij de volleinding van de aion. Nou, hoe dan? De Zoon des Mensen zal zijn engelen, zijn boodschappers uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk, dus dat koninkrijk zal dan openbaar worden, zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. De engelen zijn de oogsters, de maaiers uit de gelijkenis, dat lazen we in vers 30, maar ook in het vorige vers natuurlijk, in vers 40. Als het koninkrijk gevestigd zal zijn en als dat openbaar zal worden, dan zal dus een ieder die niet gelooft, die zal uit dat koninkrijk verwijderd worden. Zo zal het gaan bij de volleinding van de aion.
Ja. En die engelen, is dat de gemeente?
Ja, dat denk ik niet, maar dat is een... Ja, letterlijk staat er boodschappers, maar eigenlijk is het woord engel in het Grieks is altijd boodschappers. Dus dat kunnen inderdaad engelen zoals wij die ons voorstellen als engelen zijn, hè, die hemelwezens. Maar kunnen ook anderen zijn die om een boodschap gestuurd worden. Maar ik denk zelf dat het hier niet om de gemeente gaat. Maar
de dienstknechten.
Wat zei je?
Engelen zijn ook wel dienstknechten,
dus hun. Ja. Hoe wordt dat even kijken? Wordt het hier ook dienstknechten genoemd in die gelijkenis? Ik zit even te snel. Ja. Ja. Ja, je ziet wel in de vers. Ja, in vers 28 zie je wel dat er over dienstknechten gesproken wordt. Nou, dat zijn nog weer niet die engelen, tenminste, dat blijkt hier niet helemaal uit. Maar die, ja, ik denk het niet, maar...
Zou het verwijzen dan
naar de engelen die al eerder genoemd zijn? Ja, in Matthäus bedoel je. Ja. Dat is een goede vraag, heb ik nu geen antwoord op in ieder geval. Zouden we eens over door moeten spitten een keertje. En zij zullen hen in de vurige overwerpen, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Ja, dit is natuurlijk altijd voer geweest voor een leer over de hel. alleen het, ja, dat moet je er dan wel inleggen. Die term geween en tandengeknars, in de Statenvertaling is dat volgens mij... Wening en knessing de tanden, die komen we vaker tegen in gelijkenissen. Volgens mij ook alleen maar in gelijkenissen, dus slechts in de gelijkenissen en daarbuiten niet.
En openbaring.
Ja? Oké. Okay. Dat zou goed kunnen. En zij die niet het koninkrijk zullen ingaan, die zullen buiten zijn. Ze zullen buiten het koninkrijk zijn en hier heet dat de vurige oven. Ja, omdat de gelijkenis gaat over onkruid dat verbrand wordt. In Matthäus 8 vinden we ook een gelijkenis. In Nou, dat is niet in een gelijkenis, maar er wordt gesproken in vers 11. Dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar, al daar zal zijn wening en knessing de tanden. Dus daar wordt die term ook gebruikt. En daar wordt ook weer gesproken over, daar heet het buitenste duisternis. Dus niet de vurige oven, maar weer de buitenste duisternis. Nou, daar zal wening zijn en knessing de tanden. En ook in, ook in Matthäus 22 vers 13 is dat. Daar vinden we ook weer die term de buitenste duisternis in verband met wening en knessing van tanden. En het knessen van tanden, het wordt vaak in verband gebracht met de hel, zei ik al. Hè, met mensen die daar in het vuur zijn en van de pijn, van het folteren hun tanden zouden knassen. Maar in Handelingen 7 houdt Stefanus een toespraak. En ook weer schriftgeleerden en Joodse leidslieden. En dan staat er dat vervolgens, toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart. En zij knersten de tanden tegen hem. Dat knessen van tanden. Ja, er staat ook, als zij nu dit hoorden, lees ik in de Statenvertaling. Bersten hun harten. En zij knersten de tanden tegen hem van boosheid. Stefanus had zojuist een redenvoering gehouden. En hij zegt ook in vers 53, hè, jullie hebben de wet ontvangen, maar je hebt ze niet gehouden. Vers 53. En nou, als ze dan dit hoorden, barsten hun harten en knessen ze de tanden tegen hem in vers 54. En Stefanus is dan vervolgens in vers 55 vol van Heilige Geest. Hij richt de ogen omhoog en hij zegt dat hij de heerlijkheid van God ziet. Jezus staande ter rechterhand Gods. Ja, en als ze dan dat, en hij zei, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En dat is voor hun reden om hem te stenigen. Dus knessing van tanden, ja, het spreekt van boosheid. Je vindt dat bijvoorbeeld ook, ik heb het erbij gezet, kunnen we dat nog eens nazoeken in Psalm 112 vers 10. In de schrift is dat dus een uiting van woede. Hè? We zagen dat ook in Matthäus 8, hè? Dat velen zullen... Die zullen aanzitten in dat koninkrijk, maar van dat uitverkoren volk zullen dus vele buitengeworpen zijn. En vandaar, vandaar de tanden geknast, de woede daarover.
Maar was het eigenlijk een voorgeer bij die vuur in
ogen? Nou, die vurige oven, dat is sowieso een... Ik pak even het vers erbij. Ja, die vurige oven. Kijk, de vergelijking zie je sowieso met het onkruid natuurlijk wat verbrand wordt. En de vurige oven. Het is in ieder geval buiten het koninkrijk. En het zijn degenen die geen deel hebben aan het koninkrijk. En wellicht dat het ook een beeld is van de poel van vuur. Maar dat haal ik hier niet per se uit.
Is dit niet de plek dan van Henna?
Ja, buiten Jeruzalem.
Net buiten Jeruzalem.
Ja, die... Ja, sorry, ik zei poel van vuur, maar...
Ja, dat is in het
Ja. Ik zei poel van vuur, maar ik bedoel... wat in Matthäus vertaald is met de hel, Gehenna. Ja. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft, die horen. Ja, dit is een verwijzing naar een vers in Daniël ook, Daniël 12. Ik ga er verder niet op in, want we hebben nog twee gelijkenissen te gaan. Maar gelijkenissen spreken dus over die verborgenheden van het koninkrijk en spreken dus niet over het geopenbaarde koninkrijk. Hè. Daar stopt het ook. Bij de voleinding van de aion. Ja, als de toekomende aion aanbreekt, daar stoppen de gelijkenissen. En Ja, ook deze stopt daar. Die geeft ons geen verdere inkijk in dat koninkrijk. In die toekomende aion, die toekomende eeuw. Het tarwe wordt verzameld in de schuur, lazen we. Maar dat is alles wat daarover gezegd wordt. Wat daarmee gebeurt, krijgen we dan ook nauwelijks te horen. Ja, hier staat dat de rechtvaardigen komen in dat koninkrijk. En wie oren heeft die oren? De rechtvaardigen komen in het koninkrijk, punt. Dan stopt het. En dat komt omdat gelijkenissen spreken van de verborgenheden, van de geheimenissen van een verborgen koninkrijk. En hier wordt het koninkrijk openbaar, dus hier stopt de gelijkenis dan ook. Gaan we door naar de volgende gelijkenis. Dat is die van het mosterdzaad. En de volgende twee gelijkenissen die volgen, die van het mosterdzaad en die van het zuurdeesem, die zijn erg kort. En het zijn wel de gelijkenissen waarover misschien wel de grootste misverstanden bestaan. Ze krijgen namelijk altijd een tegenovergestelde betekenis van wat het daadwerkelijk betekent. Maar deze gelijkenissen zijn een eenheid van die acht, hè? Nou, beter nog van die zeven plus één. En deze betekenis van de gelijkenis is dus in overeenstemming met die voorgaande, hè? Met die van het onkruid en met die hierna komt, die van het zuurdeesem. En dat betekent dus ook dat de gelijkenis van het mosterdzaad, die zal niet in tegenspraak zijn met de gelijkenis van het onkruid of met de gelijkenis van het zuurdeesem. Die hebben eenzelfde strekking. En die begint dan in de NBG weliswaar met nog een gelijkenis, hield hij hem voor. En hij zeide, Statenvertaling is dat een andere gelijkenis, hield hij hem voor. Dat vinden we dus ook in vers 24 en 33. De gelijkenis van het onkruid, de gelijkenis van het zuurdeesem. Kijk, deze gelijkenis, we hebben net de gelijkenis gelezen van het onkruid en die hebben we besproken. Hè, daar waar de akker dan nog wel vrucht draagt, daar groeit blijkbaar ook nog eens heel veel onkruid. Deze gelijkenis kan dan ook nooit gaan over de ecclesia, het lichaam van Christus of iets dergelijks, dat heel klein begint en grote proporties aanneemt. Hè, want die uitleg wordt er vaak aan gegeven. Het Koninkrijk der Hemel is gelijk een mosterdzaad. Nou, dat is een kerk die klein begonnen is. Maar door de geweldige groei van het geloof in Christus heeft de kerk enorme vormen aangenomen. Dat laatste is wel waar, maar dat is ze niet. Maar ik kom er vanzelf wel op, want we gaan gewoon die gelijkenis doornemen. Nog een gelijkenis hield hij hem voor en zeide: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje. De gelijkenis is dus dat het koninkrijk der hemelen in zijn verborgen vorm, want het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk, dat wordt vergeleken met een mosterdzaadje. De zaadkorrel staat hier letterlijk van mosterd. Een aspect van het koninkrijk der hemelen wordt dus vergeleken met een mosterdzaadje. En dat is een heel klein zaadje, begreep ik, van ongeveer een half tot maximaal 1 millimeter. En dus dat stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. En dat is ook precies waar het een beeld van is. Mosterdzaad is een beeld van geloof, van dat wat niets voorstelt in deze wereld. Kijk, mosterd die wij, ik weet niet hoeveel als mosterd eet, maar de mosterd die wij gebruiken, dat wordt dan verdund met water. En ik heb even op de ingrediënten gekeken, ook met azijn bijvoorbeeld. Want als je het puur gaat eten, het is nogal scherp. Het is weliswaar klein, maar het is wel heel, ja, er zit wel wat in. Het is geconcentreerd, het is intens van smaak. Dus in dat kleine zaadje zit toch iets heel sterks, iets scherps verborgen. Maar dat mosterdzaad is in de schrift een beeld van geloof. Ja, we vinden dat diverse keren. Ik heb één tekst afgedrukt en één extra verwijzing erbij gegeven. Matthäus 17, vers 20. Vergelijk dat met Lucas 17, vers 6. Want voorwaar ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. En mosterdzaad is dus een beeld van dat wat niets voorstelt in deze wereld. Hè. Dus het is meestal ook helemaal niet zichtbaar voor deze wereld. Of nauwelijks zichtbaar voor deze wereld. Het heeft al helemaal geen aanzien. Nou, ik denk dat u dat allemaal wel weet. Hè. Dat wij gelovigen zijn, wat wij geloven, dat heeft in de wereld geen aanzien. Het is klein, moeilijk zichtbaar, verborgen. Nou, wat gebeurde met dat mosterdzaadje in de gelijkenis? Het koninkrijk der hemel is gelijk een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Hier staat ook weer, nemende mens. Niet iemand, maar een mens. Ook weer die mens die we in de eerdere gelijkenissen ook al tegenkwamen. Het is de zoon des mensen zelf die dat geloof zaait in zijn akker. En ook van de akker hadden we al gelezen wat dat betekent. Dat is de wereld. God zaait geloof in deze wereld. Hij zaait iets heel kleins in deze wereld. Iets wat voor de wereld niets voorstelt. Wordt in die akker gezaaid. Ja, en dan komt het. Het is wel het kleinste van alle zaden. Maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen. Ja, de Statenvertaling heeft hier zoiets als moeskruiden, geloof ik. Hè? Ja, dan is het meeste van de moeskruiden, zegt de Statenvertaling. Hier staat groente. Mosterdzaad is dus de kleinste van alle zaden. Ik weet niet of het ook echt de allerkleinste van alle zaden is. Dat weet ik niet. Misschien zijn er nogal op andere plekken zaden te vinden die kleiner zijn. Maar het is in ieder geval heel klein. Het is het kleinste van de zaden. Maar het groeit hier dus uit. Groter dan de groenten, dan de moeskruiden. Normaal gesproken, mosterd behoort ook tot die moeskruiden. Hè. Het is een plantje, het is een struikje. En dit is het. Dit wordt niet hoger dan een meter of twee. Dus een struikje, een plantje. Ik heb hele mooie foto's op internet gezien van velden met mosterd. Hele mooie, hele grote gele velden. Ja, schitterend om te zien. Maar dat was geen boomgaard met monsterachtig grote bomen. Dat zijn struikjes zijn het. Hooguit 2 meter hoog als... Het is wel
weer van de typologie geheel.
Ja, geel inderdaad, zag ik ook. Ja. 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 Met een kroontje op het hoofd. Ja, van goud. Mooi, hè?
Ja.
Nou, wat gaat er gebeuren met deze kleine mosterdplant, met deze kleine mosterdstruik? Dat wordt een boom. En dat kijk, wat de schrift hier doet, is geen biologieles geven. Maar het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de hemel, ergens mee vergelijken. Met hoe dat zich blijkbaar van een onaanzienlijk klein zaadje zou ontwikkelen tot een grote boom. En we moeten ons wel bewust blijven dat hier een gelijkenis wordt verteld en dat het geen biologische verhandeling is hoe een mosterdzaad zich hoort te ontwikkelen. Want wat hier neergezet wordt is een gelijkenis met een negatieve strekking, net zoals het onkruid en de gelijkenis straks ook van het zuurdeesem. Het is een karikatuur van het koninkrijk van de hemelen, hoe dat zich ontwikkeld heeft tijdens de periode dat het een verborgen koninkrijk is, want daar hebben we het over. De negatieve aspecten, hoe begon het? Als een mosterdzaadje. Wat werd het? Een lelijk gedrocht wilde ik zeggen, maar een boom kan best mooi zijn. In ieder geval voor ons mensen heeft het sowieso aanzien. Het werd een grote mosterdboom, onnatuurlijk in ieder geval. En dat het niet positief kan zijn, dat zegt ook het volgende. Want de vogelen des hemels die nestelen in de takken van deze boom. En ik had in het begin al aangegeven, toen we in vers 19 waren, dat het zaad van de gelijkenis van de zaaier, dat geroofd wordt bij de weg, in vers 4, door de vogelen, door de vogels, dat dat, zegt vers 19, een beeld is van de boze die komt en rooft wat in het hart gezaaid is. Dus de boze die komt, in de gedaante van een vogel in deze gelijkenis, en hij pikt dat zaad weg, hij rooft weg wat in het hart gezaaid is. En hier voelen deze vogelen dus hemels zich op hun gemak in de takken van deze mosterdboom. Die een beeld is van de groei, of van het uiterlijk van het koninkrijk van de hemelen in deze tijd van verborgenheid. In de tijd van dit geheimenis, van het geheimenis van God, zoals we dat lazen in Openbaring. Ja, die vogelen des hemels, dat zijn dus de boze en zijn, hoe zeg je zoiets, zijn aanhang. Zij nestelen zich in de takken van deze boom en voelen zich daar thuis. Het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. Ja, een boom, ik zal het zo laten zien, is in de schrift een beeld van een koninkrijk. Een grote boom heeft aanzien en heeft zijn wortels diep in deze aarde verankerd. Het heeft vertakkingen in deze wereld. Maar de Heer Jezus zegt, bijvoorbeeld in Johannes 18 is het, meen ik, dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. En een boom is in de schrift een beeld van een koninkrijk, van een aards koninkrijk. En hier groeit het koninkrijk van de hemelen, dat begon als een mosterdzaadje, groeit uit tot een mosterdboom. Zoals deze boom is dus blijkbaar wel uit de wereld. Hè. Maar een boom waarin de vogelen dus hemels zich nestelen, dat vinden we nog een keer in de schrift. En dan zijn we ook weer in Daniël. Ik val natuurlijk ook hier weer binnen in een gedeelte. Maar Nebuchadnezzar vertelt hier in de voorgaande verse dat hij een droom gehad heeft. En als hij die aan de wijze in zijn koninkrijk verteld had. Maar die had hij aan de wijze in zijn koninkrijk verteld, maar die kon hem de droom niet uitleggen. Ten slotte komt dan Daniël, die komt altijd als laatste. Waarom ze die op een gegeven moment niet als eerste zijn gaan roepen, dat is mij ook een raadsel. Maar die komt dus weer als laatste ten tonele en verklaart Nebuchadnezzar uit wat hij gedroomd heeft. En wat de betekenis van die droom is. En hij zegt dan, wat de gezichten betreft die mij op mijn lege steden voor ogen kwamen. Ik zag, er stond een boom midden op de aarde van grote hoogte. Die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde. Nou, dat is de droom van Nebuchadnezzar. Een grote boom dus. Indrukwekkend zou je zeggen, als je het zo leest. Die woorden worden ook gebruikt. Groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel. We lezen dat ook alweer meer van. De toren van Babel inderdaad. Ook Babel. Hè? Ook Babel, hier gaat het ook over Babel. Over koning Nebuchadnezzar. Nee, geen kerktoren. Een toren waarvan de top tot de hemel reikt. Deze boom die reikte tot aan de hemel. En dan was te zien tot aan het einde der gehele aarde. Aanzien dus. Zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig dat hij voedsel bood voor allen. Onder hem zocht het gedierte des velds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels. Zijn loof was schoon. We lezen in Genesis van Eva niet dat die boom een lust was voor het oog. Dat zei Eva dus ook. Dat was ook in dezelfde omgeving. Dezelfde boom wellicht. Maar dat was in dezelfde Mesopotamië daar in de buurt. Hè. Dat is allemaal in dezelfde omgeving. En in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels. Daar hebben we natuurlijk wel wat toelichting op. In Openbaring wordt gezegd, gevallen is de grote stad, Babylon. Zij is geworden een woonplaats van demonen, duivelen. Een schuilplaats van alle onreine geesten. En een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte. Hier in Openbaring. Ik heb het versnummer niet afgedrukt. Maar volgens mij is het vers. Het zal vers 4 zijn of zo. We zoeken het gewoon even op. We hebben de tijd. Nou, dit is vers 1. Nee, 2. Maar ook in Daniël 4, daar lezen we in het begin van de droom. Ik had het beter allemaal even af kunnen drukken. Maar. In Daniël 4... Ja, het staat in vers 13. Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds op mijn leger en ziet een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel. Roepende met kracht en aldus zeggende: houd die boom af en kap zijn tak af, stroop zijn loof af en verstrooit zijn vruchten enzovoorts en de vogelen van zijn takken. Er wordt in de Openbaring 18 wordt er ook gesproken in vers 1. Na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, dus ook hier een engel, en wat in Daniël 4 een heilige wordt genoemd. Ook hier een engel die afkomt van de hemel, enzovoorts, en die dan zegt: zij is gevallen, het grote Babylon. Zijn woonsteden van demonen, bewaarplaats van alle onreine geesten, en voor allerlei onrein en verfoeid, of in de vertaling staat, hatelijk gevogelte. Dus dat die vogelen des hemels zijn een beeld van onrein en verfoeid gevogelte. Onreine geesten dus. Zoals dat er ook staat. Onreine geesten. Wat heb jij voor vertaling? Herzien. Oké. Oké. Als je alles bij elkaar op een hoop gooit, dan weet je waar het over gaat in ieder geval. Het klinkt niet goed. Het klinkt niet positief. Nee, maar dat Daniël legt aan Nebukadnezar, legt hij vervolgens ook uit. In Daniël 4 legt hij uit wat die boom is. Dat die model staat voor het koninkrijk van Babel. Hè. En ik las al net dat die boom omgehakt moest worden. Dat wordt, dat wordt gezegd. En dat moest een band van, ook van twee metalen omheen. Koper en ijzer was het, geloof ik. Ik weet het niet uit het hoofd. Maar die boom moest omgehakt worden en die boom is een beeld, staat er, van het koninkrijk van Nebukadnezar. Dat koninkrijk zou van hem afgenomen worden. Die boom werd omgehakt, overigens tijdelijk. Hij zou gras eten als de dieren. Maar mijn punt, wat ik hier wil maken, is dat die boom ook in Daniël een beeld is van een aards koninkrijk. En ook daar hebben die vogelen des hemels Een rol in. En Openbaring vult dat nog wat verder aan. Met onreine geesten. En onrein en verfoeid. Of hoe het er ook staat in wat voor vertaling dan ook. Onrein en verfoeid gevogelte. Die vogelen des hemels staan dus voor de machten van de lucht. Zoals de schrift dat ook noemt. En de boom staat voor macht en invloed in deze wereld. Hè? En zo ook in Matteüs 13 zou ik zeggen. Het is al. Dat mosterdzaad is het, had God gezaaid in zijn akker. Het is het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen, de moeskruiden. En het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. Nou, ik ken nogal het voorbeeld, wat er net in de pauze al even over de vogelen des hemels. Ik ken nogal wat voorbeelden daarvan. Toevallig thuis in de kinderbijbel met de kinderen over Jozef aan het lezen. Die openbaarde ook verborgenheden, namelijk in de gevangenis maakte hij dromen bekend. Nou, de schenker had een positieve droom, maar de bakker droomde dat hij rondliep met 3 korven op zijn hoofd en de vogels kwamen en die aten uit die bovenste korf, aten zij daaruit. En de uitleg die Jozef daaraan geeft is dat hij na 3 dagen opgehangen zou worden en zijn vlees zou gegeten worden door de vogelen des hemels. Of in ieder geval door de vogels. Of het des hemels bij staat, weet ik niet uit het hoofd. Maar ook daar dus weer een negatieve strekking. Het begon goed met het koninkrijk der hemelen. Gezaaid in de akker, het mos, het zaadje. Het begon met geloof, maar wat het koninkrijk van de hemelen zou moeten representeren. Hè? De kerk met een grote boom, met wortels diep in deze wereld, diep in deze aarde. Met geld, met invloed, met macht, met vertakkingen in politiek. Nou ja, dat is nog steeds zo. Kijk naar, maakt me niet uit over welke kerk het gaat overigens, maar neem bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk. Regelmatig terug te zien op ons journaal, dus blijkbaar heeft dat invloed. Als er daar wat gezegd wordt of gedaan wordt, dan heeft dat zijn invloed op deze wereld en in deze maatschappij. Ja, en dat is onnatuurlijk, zo hoort het niet. We zouden geloven is een mosterdzaadje. Maar nu is het een boom geworden met invloed en macht. En de vogelen des hemels, de machten van de boze, die voelen zich daar prima thuis. Dit soort zaadjes, dus daar gaat het om, die zijn uitgegroeid tot een grote boom. Deze gelijkenis die gaat erover dat het koninkrijk van de hemelen in deze tijd van verborgenheid, het geheimenis van het koninkrijk, dat het uitgegroeid is tot een grote boom, groot van vorm, weinig inhoud, maar daar gaat de volgende gelijkenis meer over. En de enige andere uitleg die ik ken van deze gelijkenis, ik weet niet of u wel eens eerder een uitleg erover gehoord hebt, maar de enige andere uitleg die ik ken, die illustreert precies dat het waar is wat ik hier zeg. Want meestal zegt men, wat ik net ook al aangaf, dat de kerk klein begonnen is als een mosterdzaadje. En dat het uitgroeit tot iets groots en tot iets moois en iets groots in deze wereld. Hè, met aanzien en met invloed in de wereld. Maar als een kerk kennen met invloed en macht in deze wereld. Maar met middel van God en zijn Zoon Christus Jezus wil men niets mee te maken hebben. Ja, dan zegt dat toch wat over die kerk, zou je zeggen. Over die boom. Die boom is onnatuurlijk. Het is niet zoals het zou moeten. Hoewel het er wel mooi uitziet, zo'n boom. Het heeft wel aanzien. Kijk, in het begin van het christendom, ja, dat kun je gewoon terugvinden, ik noem maar wat Wikipedia. In het begin van het christendom waren christenen een minderheid. Ze werden vervolgd, hè, dat lezen we ook in de schrift. Ik heb een tijdje terug nog wel eens een artikel geschreven hoe de apostelen de toekomst van het christendom zagen. En die zagen al dat het erg snel heel erg mis zou gaan. Maar christenen was ook een soort scheldnaam. Hè. Christenen werden vervolgd, ze werden te dood gebracht. Maar op een gegeven moment was er in de vierde eeuw was dat ongeveer, was er een Romeinse keizer die zich bekeerde tot het christendom. Keizer Constantijn was dat.
Heel veel ellende aan te denken.
Ja, daar hebben we heel veel ellende aan te danken, ja. En, nou, dat ging meer onder het motto van if you can't beat them, join them. Als je ze niet kan verslaan, infiltreer dan. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat christendom, dat werd een systeem. En daarnaast ook nog eens alle heidense gebruiken en rieten werden gewoon via de achterdeur naar binnen gebracht. Daarom heeft men in het Rooms-Katholicisme heiligen. Hè? Want je moet toch meerdere goden hebben, dus noemen we die maar heiligen. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, maar lijkt me niet zo heel erg belangrijk als we bijbelstudie doen. Constantijn de Grote wordt overigens, Constantijn wordt de Grote genoemd vanwege zijn bijdrage aan het christendom. Nou, daar staat hij, de Grote, hè, de grote boom. Maar ondergrondse samenkomsten, die waren niet meer nodig. Hè, er werden grote kerken en kathedralen gebouwd en het christendom kreeg aanzien. Dat zaadje werd een grote boom. Gelukkig zijn er nog wat schaapjes. Ja. Goed. Nou, we hebben nog één gelijkenis in deze, nou, niet in deze serie, maar in deze groep. Zo moet ik het zeggen. Dat is die van het zuurdeesem. Ik zei net al over het christendom dat het groot van vorm zou zijn met weinig inhoud. Is dat de telefoon, Jannie? Ja. Dat is dus de laatste gelijkenis in deze groep. En die van de gelijkenis van het mosterdzaad, daar ligt de nadruk op de buitenkant. En in deze gelijkenis ligt de nadruk op de binnenkant van het christendom. Dus een uitwendige kijk in die gelijkenis van het mosterdzaad en een inwendige blik in die van het zuurdeesem. En die vangt aan met nog een gelijkenis sprak hij tot hen. En ik zeg het maar weer, ik word er niet moe van om het te zeggen. Maar in de Statenvertaling is dat ook weer een andere gelijkenis. Sprak hij tot hen. Nou, we komen dus bij die derde gelijkenis in die groep van drie. Ik heb dat plaatje nog een keer afgebeeld. Deze horen bij elkaar zoals die bij elkaar hoorden. Deze horen bij elkaar zoals die bij elkaar horen. En dus zijn we nu bij Sudesum, de laatste in deze groep. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem. U zou nu eigenlijk van uw stoel moeten vallen, of heel hard moeten schrikken. Want als er iets in de Bijbel niet goed is, dan is het wel zuurdeesem. En zuurdeesem is in de Bijbel altijd negatief. Tenminste, er zijn uitzonderingen waarover te praten valt. Hè. Bijvoorbeeld in de offers wordt heel een enkele keer zuurdeesem toegevoegd. Maar dan heeft het dus weer een bepaalde strekking inderdaad.
Oude en nieuwe mens.
Ja, ja. Maar hier wordt gesproken dat het koninkrijk van de hemelen gelijk aan een zuurdeesem is. Hè, zuurdeesem staat voor bederf. Als je deeg gaat bereiden en je voegt zuurdeesem toe, dan is het begin van het einde van het deeg. Want op dat moment start het bederf. Ik eet ze nooit, maar je hebt toch die matzes. Die voor mij zijn die echt heel lang houdbaar. Die bederven niet, omdat er geen zuurdeesem in zit. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze... Ik vind ze naar karton smaken, maar er zijn ook mensen die zeggen dat ze lekker zijn. Met, ja, met roomboter en suiker, maar alles is lekker met roomboter en suiker.
Nee, je kan alles lekker maken.
Karton ook. Nee, nou, inderdaad. Maar in die matzes, daar zit dus geen zuurdeesem in. Dus dat bederft niet of nauwelijks. Hè. Uiteindelijk gaat hier alles... verderf, maar zuurdeesem. Kijk, een brood wordt bereid met zuurdeesem. En wij stoppen er weer allerlei andere stoffen in om het toch lang houdbaar te houden. Maar brood met zuurdeesem, dat bederft al snel. En zuurdeesem is eigenlijk net als roest. Hè? Het verbindt zich met zuurstof. Ja, en op dat moment ontstaat bederf. Gaat bij roest allemaal wat langzamer. Maar het is onomkeerbaar. Het werkt toe naar het einde, verderf. En zuurdeesem blaast ook nog eens iets op zonder dat het gewicht toeneemt. Dus het lijkt aan de buitenkant meer, maar van binnen is het hol. Gebakken lucht noemen we dat. Of lucht. Hoeft niet per se gebakken te zijn, maar het is in ieder geval lucht. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem. Nou, ik heb hier een voorbeeld van Jezus die spreekt over zuurdeesem. De discipelen begrepen dat in eerste instantie ook niet, zullen we lezen. Jezus zeide tot hem, zie toe en wacht u voor de zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën. Zij bespraken dit onder elkaar en zeiden, dat is omdat wij geen brood meegenomen hebben, geen broden meegenomen hebben. Nou, dan sla ik wat versen over. Hoe begrijpt gij niet dat ik u niet van de broden sprak? He, ik sprak dus helemaal niet van brood. Maar wacht u voor de zuurdeesem, de fariseeën en sadduceeën. De Heer spreekt dus over zuurdeesem van fariseeën en sadduceeën. En hij gaat zelf daar de uitleg aan geven. En nou, die is niet positief. Toen zagen zij in dat hij hun niet gezegd had zich te wachten voor, uit te kijken voor het zuurdeesem van de broden, maar voor de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. De zuurdeesem der Farizeeën is de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. En nogmaals, dat is geen compliment. Dat is niet positief. Ergens anders zegt de Heer, het zuurdeesem van de Farizeeën, dat is geveinsdheid, zegt hij. Huichelarij, hypocrisie. Schijn van godsvrucht hadden we het net over. Met die tarwe. Het heeft een schijn van godsvrucht. Ja, en zo ook die zuurdeesem. Zuurdeesem van de Farizeeën. We kennen ook nog uit de schrift het zuurdeesem van Herodes. Kijk, die Farizeeën die waren orthodox. Dat betekent dat ze vasthielden aan de... we kennen dat nu ook nog. Het heet nu kerkvaders. Men houdt vast aan de leer van de kerkvaders of de oudvaders. En dat is dus de traditie die men gelooft. Hè? Orthodox. Vasthouden aan die dingen. Dat waren de Farizeeën ook. Die platgetreden paden waar we het over hadden in de gelijkenis van de zaaier. Dat is de orthodoxie. Daar wordt het hart met een T, hart van met een D. En onontvankelijk voor het woord van God. De Sadduceeën, dat waren de vrijzinnigen. Ze geloofden niet in opstanding. Ze beroofden dus ook het evangelie van haar kracht. Want wat is een evangelie zonder opstanding? Zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15. En de Herodianen waren degene die in het koningshuis van Herodes de vervulling van de belofte over de Messias zagen. Dus zij probeerden via, zo zou je het kunnen zeggen, via politieke wegen godsdienstige idealen te bereiken. Nou, dat kennen we nu nog, hè? Daar hebben we politieke partijen voor. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het sionisme, hoe de staat, huidige staat Israël tot stand is gekomen. Dat is ook godsdienstige idealen verwezenlijken op basis van politiek. Maar het kan ook kleiner, hè? Het koninkrijk van God gestalte geven in deze wereld. Ik weet niet of je die term wel eens gehoord hebt. Ik wel. Nou ja. Dat is de zuurdeesem. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem. En daar valt nog veel meer over te zeggen over dat zuurdeesem. Pak eens een concordantie en zoek dat op. Hè, we lezen in Exodus 19 bijvoorbeeld dat al de zuurdeesem uit de huizen verwijderd moest worden. Paulus zegt in 1 Korinthe 5, zuivert dan de oude zuurdeesem uit. Gelaten ook 5 geloof ik, een weinig zuurdeesem verzuurt het hele deeg. In die context gaat het daarover gelaten die zich weer onder de wet wilden stellen, door de wet gerechtvaardigd wilden worden. Ze wilden zich, er waren mensen die hun wilden judaïseren, staat er letterlijk. Nou, ga zo maar door. Zuurdeesem of gist, dat is bederf. Dat is het oude. Dat wat gist, dat is van gisteren. Dat wat doorgegeven wordt door mensen. Ja, dat is ook... Dat ondergaan wij, maar door Adam, we hadden het in de pauze ook al even over, door Adam kwam de zonde in de wereld, door de zonde de dood. De dood is op alle mensen doorgegaan, waarop alle mensen zondigen. Dat is Romeinen 5 vers 12. Dus dat is wat doorgegeven wordt door mensen. Ja, een vrouw nam die en ze deed hem in 3 maten meel. Er zit hier nog wat vrouw, maar de vrouw is niet altijd positief in de Bijbel. Vaak negatief. Ik probeer het langzaam te brengen. Maar in de schrift is het vaak een beeld van de uiterlijke dingen, hè, van de schepping. En vaak ook van Israël. Maar de vrouw, we kennen ook een vrouw in Openbaring, dus een hoer. Die Babel voorstelt. Ook hier weer Babel. En ook Israël wordt vaak voorgesteld als hoer. Komen we trouwens ook nog op. Welke een vrouw nam? Nou, nam. En in 3 maten meel deed. Nee, zij nam het en ze verborg het in de meel. Meel met dubbel E. Hè? Dus ze verborg zuurdeesem in mail, dus het gebeurt ook stiekem. Het gebeurt niet openlijk, het gebeurt vooral stiekem. Nou, hier staat de vrouw natuurlijk voor degene die zuurdesem, die het woord van God vervalsen, die daar een component in toevoegen die het hele deeg doorzuurt. En zij die het verzuren met valse leer, met het zuurdesem van, puntje, puntje, puntje. En vul het maar in op de puntjes. We hebben net een paar voorbeelden gezien. Farizeeën, Sadduceeën en Herodianen. Ongezonde woorden dus. Het woord wordt ook beter verteerbaar gemaakt voor de massa. Want dat is ook, wij vinden brood lekker, waar wat gegist is. Wij vinden dat lekker, en omdat wij mensen zijn en dat maalt lekker makkelijk weg. Maar zo gebeurt het met het woord ook. Dat wordt beter verteerbaar gemaakt. Laagdrempelig noemt men dat. Laagdrempelige bijeenkomsten. Er wordt ook wat ingespeeld op de zintuigen van de mens enzovoort. En ze deed dat in 3 maten meel. En meel is weer dat wat gemaakt wordt van tarwe. Van de goede tarwe, niet van de valse. Niet van Dolik of Cisanion, maar van de goede tarwe. Dat wat vrucht draagt, inderdaad. Beeld van het woord van God natuurlijk en van wat het voortbrengt. De Heer zegt ook, ik ben het brood des levens. En dat is ook een mooi voorbeeld van 3 maten meel, want het komt vaker voor in de schrift, bij Abraham. En de Heer verscheen aan hem, is Abraham, bij de terebinten, de eikenbossen van Mamre. En hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, 3 mannen stonden bij hem. Nou, de Heer verscheen, dus in de gedaante of vertegenwoordigd door 3 mannen. Hoe dat precies zit, dat is nu het onderwerp niet. Maar in ieder geval, de Heer verscheen en zie, 3 mannen stonden bij hem. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sara en zeide, haast u 3 maten fijn meel. Kneed het en bereid koeken. Nou, 3 maten fijn meel, er valt vast veel meer over te zeggen, maar het is hier in ieder geval dat wat voor de Heer, voor Jabé, de Heere Jabé in vers 1, dat wat voor de Heer bestemd is, dat is 3 maten fijn meel. En zo is dat ook in deze gelijkenis. Het koninkrijk der hemel is gelijk een zuurdesem die een vrouw nam en in 3 maten meel deed. Dus door een... Waardoor een vrouw in dit geval werd er in 3 maten fijn meel, dat wat voor de Heer bestemd is, daar werd zuurdesem in gebracht. Ja, en zo werd dat meel inderdaad werd geheel doorzuurd. Dat hele wat nu in deze tijd van de verborgenheid van het geheimenis, wat nu het koninkrijk der hemelen is en hoe dat zich zichtbaar manifesteert op aarde. Dat is geheel doorzuurd met zuurdesem. Met valse leer. Hè? Het lijkt heel wat. Mooie kerken, mooie kathedralen. Maar het maakt ook groots en het ziet er indrukwekkend uit. Maar van binnen is het lucht. Het heeft geen inhoud. Het heeft een schijn van godsvrucht. Zo ziet het er ook uit. Hè? Men gebruikt de woorden, men gebruikt de Bijbel zelfs. Men gebruikt woorden als genade. Nou, neem een woord als genade, maar het is van haar kracht beroofd. Wat het precies is, weet niemand meer. Dus men gebruikt die woorden wel. Het heeft allemaal schijn van godsvrucht. Trekt er nog mooie gewaden bij aan ook. Maar de kracht van die godsvrucht, die wordt verloochend. En er is valse leer. Want dat koudt lekker makkelijk weg. Is in dat koninkrijk der hemel gebracht. En ook deze gelijkenis is ook de enige andere uitleg die ik ken, is dat het wordt precies hetzelfde uitgelegd als de gelijkenis van het mosterdzaad, namelijk dat het klein begint en een grote mooie kerk wordt met invloed en macht in de wereld, grote kerken met grote torens en veel geld. Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen. En zonder gelijkenis zei hij niets tot hen. Voor die scharen blijft dit verborgen. Daarom spreekt de Heer tot hen in gelijkenissen. Nu is dat nog steeds. Hè? Want voor de meeste mensen, dat heb ik gelezen in de commentaren, voor de meerderheid geldt dat men echt geen flauw idee heeft van de betekenis van deze gelijkenissen. Soms heeft men wel een idee van. Ik heb een commentaar waarin wordt gezegd van ja, sommige uitleggers zeggen dat. En dan geven zij globaal de uitleg die ik hier naar voren breng. En dan zeggen ze ja, maar dat kan niet waar zijn. Dus inderdaad, het blijven gelijkenissen voor ze, het blijft verborgen. En dat geldt overigens ook voor de drie gelijkenissen die hierna nog gaan komen. Opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging, nederwerping der wereld, verborgen is gebleven. Dus een citaat uit Psalm 78. Nou ja, ik ga op deze verse verder niet in. Volgens mij hebben we het al lang genoeg gemaakt als ik het zo zie. Wat hierna volgt in Matthäus 13 is de uitleg van de gelijkenis van de zaaien. Ja, en die hebben we al besproken. Dus in de volgende studie gaan we door met de volgende serie gelijkenissen. Dat zijn die van de schat, parel, visnet en de schriftgeleerde. Dus we hebben nog wel nog een paar te gaan.